Welcome to Details, the Dutch Disney Podcast.
Welkom bij Details, de Dutch Disney Podcast, aflevering 7. Jorn en Ralf, welkom. En ook, wat zit je nou te kijken, Jorn?
Jarn.
Jarn en Rolf, hartstikke leuk dat jullie erbij zijn. En bedankt ook voor alle toffe reacties die we ook deze week hebben ontvangen op de podcast. Ik zag op de Facebookpagina van Delog een reactie van Denise. Ontzettend leuk om naar jullie te luisteren. En informatief, ook nog eens. In de iTunes Store bij ons podcastkanaal een toffe reactie van Bas. Fantastische Nederlandse podcast over Disney pretpark nieuws. Heerlijk luchtig en verteld door 3 enthousiaste fanaten. Elke week weer een reisverkortende audiotrack voor in de auto. Aanrader. Dankjewel voor de reacties. Daar zijn we erg blij mee. Dat geeft ons ook weer extra motivatie om er een mooie podcast van te maken. En dat gaan we deze week doen over heel veel verschillende uiteenlopende onderwerpen. Sowieso is de spanning om te snijden. Want over een week, Jorn, vertrek jij naar Amerika voor... Is het nou eerst Walt Disney World of ga je eerst de cruise doen?
Eerst even spelen in Walt Disney World. Daarna lekker relaxen. Ja.
Realiseer je het al een beetje dat je bijna gaat?
Nee. Nee, gewoon nog een hele week werken. Druk. Drukke week.
Ja, je baas belt continu. Net en je moet er verblijven.
Ja. Nee, zit er in mijn achterhoofd wel zoiets van... Oh shit, ik ben dan volgende week is het al. Heb ik alles wel af? Heb ik alles voorbereid? Heb ik mijn paspoort bij me? Heb ik al die dingetjes die je moet regelen?
Jij zou eigenlijk de podcast van vorige week even moeten luisteren, Jan.
Ja, dat is een appel idee.
Dingen die je kunt doen voordat je naar Walt Disney World gaat.
Ga ik nog
check
even doen.
Aflevering 6.
Zo goed voor in het vliegtuig.
Inderdaad. Sla ze je podcast offline op je telefoon bijvoorbeeld of je tablet. En dan kun je hem inderdaad lekker beluisteren. Ook als je eventjes geen internet hebt. En dat is een heel
fijne tip, plezier natuurlijk. Ja.
Hoppa. Hey, maar wat we niet hebben aangestipt, wel een paar keer heel jaloers hebben geroepen in al deze tot nu toe 6 volledige afleveringen, is dat we lichtelijk jaloers zijn op jouw cruisebezoek. Maar jij combineert dus een bezoek aan Walt Disney World met de Disney Cruise. Zullen we het daar gelijk even over hebben, of we het even tot later bewaren, dat we eerst even nog wat nieuwtjes doornemen, want er is veel gebeurd deze week in de Disney.
Nou, laat Jorn gewoon maar doorkomen met die informatie, dan kunnen we even eraan ergeren en aan verlekkeren. Tegelijk hebben we dat in ieder geval gehad.
Wat willen jullie weten?
Nou, allereerst, we hebben nu vorige week uitgebreid besproken hoe je, of waar je eigenlijk op verschillende manieren handig een Walt Disney World vakantie kunt boeken. Maar hoe doe je dat met een cruise? En is dat ook gelijk in combinatie met zo'n theme park package? Of waar, hoe, wat?
Ja, dat laatste, dat dacht ik ook. Ik dacht, ze maken op verschillende sites, de officiële sites, maken ze reclame van stay and, hoe noemen ze het? Stay in sale, stay in, nou iets van een cruise plus Walt Disney World. Dat is een gouden combinatie, die moet je samen doen. Dus boek dan ook gelijk die hele vakantie in één keer. Dus ik was dat ik een keer gaan uitzoeken. Maar
kom op
als
de
je...
boot, er staat 3 maanden rood, zoiets.
Ja, dat zou nog beter zijn. Maar ze hebben dus helemaal geen korting. Als je zo'n stay and go package boekt, hoe het dan ook heet, krijg je gewoon dezelfde prijzen als dat je 2 losse pakketten boekt. Oh. Dus dat maakte, onder de streep maakte dat helemaal niet uit. Dus ik ben het gewoon lekker allemaal zelf gaan uitzoeken. En het boeken gaat heel makkelijk via disneycruise.com. Gewoon in euro's. Je boekt, je kan al de... je kiest als eerste een bestemming of een... eigenlijk een route. Waar wil je allemaal heen? Dan kies je een boot, want niet alle boten of alle schepen die gaan dezelfde routes. En vervolgens moet je op het schip een hut kiezen. Die heb je in allerlei verschillende klasses. Je kan een binnenhut kiezen, die zijn het goedkoopste, maar dan heb je dus geen raam naar buiten. Dan heb je wat luxere hutten die wel een raam hebben, maar dan weer geen balkon. En de meest luxueuze hutten die hebben allemaal een balkon naar buiten. En ook de meeste, of alle 4 de schepen, hebben bijna allemaal... heel veel hutten met balkons. Dat hebben ze expres gedaan, omdat mensen dat toch het liefste willen. Je hebt de keuze gemaakt tussen een route, een schip. Je hebt een hut uitgekozen. En dan is de kwestie van klikken dat je wil gaan boeken. En al je creditcardgegevens invullen.
Hey, en zit daar bijvoorbeeld al je eten en drinken, zit dat daarbij? Of moet je het nog eens los ter plekke afrekenen en je entertainment aan boord? Want ik heb wel begrepen dat er ook theatershows zijn en...
Ja.
En andere leuke dingen. Wat kun je daar wat over vertellen?
Ja, het is all inclusive. Dus alles zit okay. Is inclusief de prijs van de hut, van de complete reis die je boekt. Mm-hmm. En dat houdt dus inderdaad in dat voor elke avond heb je een sit-down restaurant. Gewoon een heel lekkere maaltijd. Ieder restaurant heeft een menukaart met ongeveer 7 hoofdgerechten. En daar mag je uit kiezen wat je wil. Je mag ook 2 voorgerechten of 3 toetjes laten komen als je wil. Entertainment. Iedere avond is er een show in een van de of in de bioscoop of in het grote Walt Disney Theater. Is allemaal inclusief, allemaal bij de prijs inbegrepen. Overdag, je lunch, ook allemaal inbegrepen. Je hebt verschillende counters waar je pizza's, salades, wraps 24 uur lang kan halen. Dus ook midden in de nacht. Als je nog niet kan slapen.
Gevaarlijk.
Ja, heel gevaarlijk. Maar wel echt heel erg lekker om dan midden in de nacht op zo'n loungebed lekker naar buiten, naar de oceaan te kijken met je salade of je wrap of je pizza.
Top. Heerlijk. Zo'n pizza naar binnen schuiven. Top.
Ja. Het enige wat er niet bij zit zijn alcoholische dranken. Maar die zijn ook goed te betalen. Ze hebben iedere dag hebben ze een drink of the day. Voor rond de $5 geloof ik een cocktail.
Oké.
Dus dat is prima te betalen. Dat is ongeveer 3-4 euro omgerekend.
Dat is goed te doen. En je softdrinks zijn wel inclusief.
Softdrinks kan je zelf pakken wat je wilt. Ze hebben zelf van die tap, weet je, à la IKEA. Je kan zelf je beker eronder zetten en allerlei softdrinks kiezen. Zo hebben ze ook een soft ijsjesapparaat die gewoon 24 uur beschikbaar is.
Crap.
Top.
Hey, ja, ik denk ook niet dat het goed gaat als je op een Disney cruise onbeperkt alcohol zou schenken. Dat gaat nergens goed. En Disney kan daar sowieso niet mee wegkomen doen, want dat gaat geheid fout.
Ja, vroeger hadden ze nog een redelijk soepele alcoholpolicy. Je mocht zelf alcohol mee aan boord nemen. Wijn moest geloof ik wel, daar moest je wel dan $25 voor betalen om te laten ontkurken. Maar verder was je gewoon onbeperkt in... ja, dat is echt een stomme reden. Maar verder was je onbeperkt in het aantal alcohol wat je meenam. Dus als je bijvoorbeeld naar de Bahama's ging, Nassau, en je ging daar een fles rum halen, dan mocht je hem meenemen aan boord om daarna op je balkon in je eigen hut op te drinken. Je mocht het niet in de algemene ruimtes doen, maar in je eigen hut mocht wel. Alleen die hebben ze sinds september afgelopen jaar hebben ze die aangescherpt. En nu mag iedereen, per persoon mag je maar 1 fles wijn geloof ik, 6 biertjes. En dat was het, geen sterke drank meer meenemen. Je mag het wel meenemen, maar dan moet het ingepakt, apart gelegd worden. En mag je het aan het einde van je reis weer ophalen.
Wow, oké. Hey, en hoe zit het qua zwembaden? Want je vaart dus naar een aantal bestemmingen op zo'n... Want je maakt als het ware een soort van rondje met zo'n boot. Even heel gechargeerd gezegd. En dan doe je een aantal bestemmingen in de Caribbean aan?
Ja, het is eigenlijk een hotel die iedere nacht ergens anders is. Die dus ergens anders heen vaart. Zo kan je het een beetje zien. Ik heb nu de 7 nachten cruise Western Caribbean. We gaan naar Mexico, Jamaica, Cayman-eilanden en Castaway Key. Dat eigen eiland van Disney.
Ja, dit zeg je tussen neus en lippen door, maar mensen die het niet zo goed weten. Disney heeft echt speciaal voor de cruiseschepen een eigen privé-eiland. De enige die daar mogen aanleggen zijn de schepen van Disney zelf.
Ja, klopt. En dan gaat ook elke cruise in het Caribisch gebied gaat daar naartoe.
Bizar.
Minimaal 1 keer. Ja.
En wat moet ik me voorstellen bij het eiland? Hoe ziet dat eruit?
Het is niet super groot. Het enige voordeel wat ze hebben, of waar ze in ieder geval waar Disney heel erg altijd de lof over uit, is dat ze het schip aan kunnen meren. Dus ze hebben een hele gul gegraven waar die alle schepen gewoon aan kunnen varen en aanmeren. Waardoor je niet heen en weer hoeft te varen met van die kleine taxibootjes. Maar ze leggen 's ochtends het schip vast aan de kade. Iedereen kan eruit. Ze prikken trouwens een internetkabeltje erin. En je pas waar je ook mee in je hut komt en waar je alles mee aan boord kan doen, die werkt ook op het eiland bij alle winkeltjes en restaurantjes. Dus dat gaat allemaal met hetzelfde account, blijft dat doorgaan. En eigenlijk is het eiland niet veel meer, dan zeg ik het wel heel gechargeerd, maar niet veel meer dan een aantal stranden. Ze hebben dan verschillende soorten stranden. Ze hebben er eentje specifiek voor kleine kinderen met veel speeltuigen en glijbanen. Ze hebben een apart gedeelte voor volwassenen, waar je dus alleen als 18 plus naartoe mag. Dat is ook aan de andere kant van het eiland.
Dat heb je ook aan boord van de schepen, toch? Een adult-only pool.
Ja,
ja, dat klopt. Is heel slim, hoor. Ja. Ja.
Ja, met zwemmen aantal, die liggen daar ook.
Nee, het is geen extra pool. Het is nu een ontzettend familiebedrijf. Het is ook familie cruise. Is al een hoofdzakelijke doelgroep zijn. Maar stel dat je denkt van, hey, ja, ik ben hier gewoon met alleen mijn partner en ik heb geen zin om tussen de schreeuwende kinderen te zitten. Dan kun je dus voor kiezen om gewoon een pool te bezoeken waar geen kleine kinderen mogen komen. Zo makkelijk is het.
Ja. En heel veel ouders die grijpen het ook aan om... Disney is heel goed in kinderen opvangen. Dus ze hebben één hele verdieping in het schip. Dat is ook een stukje kleiner dan de normale verdiepingen. Waardoor die is helemaal voor kinderen. Het is ook helemaal aangekleed van de Avengers, Finding Nemo geloof ik. Verschillende thema's. En daar kun je je kinderen achterlaten. Die krijgen een bandje om. En er zijn allemaal castmembers aanwezig die letten op de kinderen. En die kinderen, joh, die hebben het plezier van hun leven, dus die vermaken zich wel. Hm. En de ouders die gaan dan lekker lang uit in het zwembad liggen of liggen zonder boven op het dek. En die hebben geen omkijken meer naar de kinderen. Dus Michiel, echt ideaal voor jou volgens mij.
Klinkt goed.
Ja, ja, nee, maar ja. Dat doen ze echt heel goed, hoor. Die kinderen willen ook helemaal niet weg, joh. Die willen ook helemaal niet eens altijd naar het zwembad. Die vinden het veel leuker om daar te spelen met allemaal andere kinderen.
Hey, even een praktische vraag. Want jij verblijft on-property in Walt Disney World. Hè? Dat hebben we besproken vorige week in de grote planning podcast. Hoe kom je dan van Walt Disney World naar het cruise ship? Want dat ligt volgens mij nog op een uur of anderhalf rijden van Walt Disney World, de kustlijn.
Ja, klopt. We vertrekken vanuit Port Canaveral bij Cape Canaveral, waar ook de NASA onder andere zit.
De oostkust van Florida, zeg maar.
Ja, daar heeft Disney Cruise Line, dat is een beetje de thuishaven. Daar vertrekken de meeste schepen die naar het Caribisch gebied gaan. En dat is inderdaad zo'n anderhalf uur rijden van Walt Disney World. Maar ze hebben ground transportation, een bus. Ook aangekleed, helemaal bestickerd met de Disney Cruise Line logo. Een hele chique met airconditioning. die haalt je op bij de receptie. Wel grappig trouwens, als je dus in een hotel van Disney zelf verblijft, dan krijg je kofferlabels, bagagelabels krijg je thuisgestuurd. De avond voordat je opgehaald wordt, moet je die labels aan je koffer vastmaken en je zet je koffers dan bij de deur van je hotelkamer, gewoon aan de binnenkant. Mm-hmm. En dan 's ochtends vroeg om een uur of zeven komen de mannetjes in je hotelkamer binnen, die halen die koffers weg en dan heb je geen omkijken meer naar. En in de middag, tegen de avond, dan staan ineens die koffers op jouw hut op het schip. Dus die gaan helemaal automatisch, helemaal magisch gaan die naar de correcte plek. Dus je kan... je wordt wel vroeg opgehaald. Je wordt rond een uur of 12 voor je, geloof ik, opgehaald. 11:30, 12 uur. Dus je hebt eigenlijk die laatste dag heb je niet zoveel meer aan. Dan kan je niet de parken meer in. Maar je kan lekker relaxed in een bus zitten. Airconditioning. Ze hebben natuurlijk de hele reis. Hebben ze allerlei filmpjes. Funniest home video's wordt getoond. Dus die kinderen die liggen helemaal in een deuk. En dan op een gegeven moment dan zie je in de verte zie je twee rode schoorstenen opdoemen van het schip waar je de komende week op gaat verblijven.
Super. Klinkt wel heel goed, Jorn. Ja. Top. Goed vooruitzicht, man.
Even nog één afsluitende vraag. Waar moet je ongeveer aan denken qua kosten?
Ligt echt helemaal aan wat je wilt doen. Je hebt dus verschillende routes. Als je het een keer wil proberen en je weet niet of je cruisen echt zo heel leuk vindt, maar je wil gewoon een keer proeven van de sfeer van het cruisen en ook helemaal hoe Disney het doet, dan is aan te raden om een viernachten cruise op de Dream te doen richting de Bahama's. Ja. Die heb ik ook als eerste gedaan. Ze hebben ook een drie nachten cruise, maar dan heb je niet meer een complete dag op het schip. Dus dan mis je eigenlijk tijd om het schip ook te verkennen. Ja. Dus de vier nachten die is aan te raden. Dan vertrek je de volgende dag, ben je in Nassau. Dat is de hoofdstad van de Bahama's. Mm-hmm. Daar mag je dan een halve dag rondhuppelen of verschillende excursies doen. 'S Avonds ga je weer het schip op, vertrek je weer. Dan ben je de volgende dag een dag op zee, geloof ik. En die dag daarna ben je dus op Castaway Key. En dan ben je weer terug naar in Port Canaveral. En dat is een hele mooie beginnende cruise. Die heb ik dus, even kijken, 2013 gedaan. En toen was het zo'n 700, 800 euro per persoon.
Oh.
En dan ben je op basis van ja, een hut met twee volwassenen was rond de 1500
Je moet dan nog wel naar Florida vliegen. Dus dat is dan het voordeel wel als je het zou combineren met een Walt Disney World vakantie. En dit is ook nogmaals inbegrepen al je eten en in feite al je drinken.
Je bent zeg maar vier dagen onder dak. Eten, drinken, slapen.
Entertainment.
Alles. Dus zeg even grof tegen de €200 per nacht ongeveer. Maar dat is voor seizoen, neem ik aan, dat jij geweest bent.
Dat was in april.
Ja, maar goed, ook. Dan heb je mooi weer. Ja, oké. Okay. Nou, prima.
Het is niet wat je dag in dag uit zou hebben. Het is ook niet exorbitant duur, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nee, waarschijnlijk komt dat omdat ze die route, die doen ze iedere week. Ze hebben dus de Dream is specifiek alleen maar 3 nachten naar de Bahama's, 4 nachten naar de Bahama's, 3 nachten Bahama's, 4 nachten Bahama's. En dat blijven ze achter elkaar doen. Dus ze hebben daar gewoon, ze kunnen groots inkopen qua eten. Ze weten het havengeld voor Nassau hebben ze waarschijnlijk al voor weet ik veel hoe lang afbetaald. Dus dat is allemaal niet het meest dure wat ze moeten uitgeven. En dus ook niet hoeven doorberekenen naar de klanten. Als je bijvoorbeeld een cruise in Europa gaat doen en je gaat daar verschillende bestemmingen in het Middellandse Zeegebied bezoeken, dan moet je voor elke haven waar je aanmeert, moet havengeld betaald worden, wat weer doorverrekend wordt in je prijs. Dus dan wordt het steeds duurder en duurder.
Duidelijk.
Dus het is aan te raden om iets in het Caribisch gebied te doen. Dan heb je ook de Dream and the Fantasy, de twee nieuwste schepen. Dus ik zou het echt iedereen aan willen raden om een keer te proberen.
Nou, misschien moeten we gewoon een keertje een hele uitzending aan wijden. Want wat je stipt het net al even kort aan. Maar ja, de cruises in Europa zijn er natuurlijk ook. Er zijn wat geruchten over dat het schip Amsterdam nog gaat aandoen. Wel leuk om daar misschien een keertje een beetje over uit te wijden. Maar wel super, super gaaf vooruitzicht.
Heel tof.
Ja.
Tempting, Jorn. Lekker. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Het klein bruggetje naar jou en mijn vakantie, die dan over respectievelijk 1 en 2 weken beginnen richting Orlando. En de mazzel die Ralf kennelijk heeft dat hij deze zomer gaat. Rivers of Light in Animal Kingdom, de grote avondshow. En ook daarbij begin van de avondopenstelling van dit vierde park in Walt Disney World is uitgesteld. Ze zouden eigenlijk op Earth Day beginnen, 22 april. En vorige week kwam het nieuws dat er waarschijnlijk in mei of juni een keer nieuws komt over wanneer ze echt gaan beginnen. Dus dat pretje gaat even niet door. Dan hebben we natuurlijk de hele kostenoverschrijdingen in Shanghai. Heel veel dingen die even niet zo soepel lijken te lopen. En ineens daalt dan ook het nieuws erbij dat Tom Staggs, de COO van de Walt Disney Company, en jarenlang was hij verantwoordelijk eigenlijk uitsluitend voor de Disney parken wereldwijd, was de beoogd opvolger van Bob Iger, de grote baas van Disney, die is weg. En dat was ook ineens bam nieuws en weg was hij. Ik vond het opvallend, maar weet ook niet zo heel veel van de zakelijke constructie om daar conclusies aan te kunnen verbinden. Even jullie daar een idee over wat dit zou kunnen betekenen, dit plotse vertrek?
Nou, ik heb wel wat grote artikelen gelezen op de grote Amerikaanse nieuwssites en ook met name de financiële nieuwssites. Staggs was eigenlijk wel echt de beoogd opvolger van Bob Iger om te gaan vervangen als CEO. Dat was al een aantal, dat was een flinke tijd al in de making. Maar het bleek elke keer weer dat hij niet het volledige vertrouwen had van de raad van bestuur. En dat Bob Iger hem wel continu steunde. Maar dat langzamerhand toch wel bleek van ja, luister eens, als de raad van bestuur er niet achter staat, dan wordt het misschien wel een hele lastige kwestie. En nou, dat is zo, in het begin van het jaar heeft dat een beetje doorgerommeld. We hebben nog heel veel processen op de achtergrond gespeeld, maar dat gaat misschien iets te ver om dat nu allemaal uit te diepen. Komt erop neer, hij heeft eigenlijk een slecht nieuwsgesprek gehad van, joh, luister eens, het gaat hem niet worden dat jij CEO gaat worden, dus wat gaan we doen? Laten we er maar mee ophouden. Hij mag nog 6 maanden blijven als adviseur. Het grote project waar hij mee heeft gewerkt, namelijk de opening, of sinds de creatie van Disneyland in Shanghai, opent op 16 juni. Hij zal niet aanwezig zijn bij de gala-opening daarvan. Hij blijft nog 6 maanden dus als adviseur en is daarna verdwenen. En eigenlijk waar alle grote artikelen wel over gaan van ja jongens, dit was eigenlijk de gedroomde kandidaat. Wall Street hield van Staggs. Iemand moet hem nu gaan opvolgen. Of in ieder geval moet iemand zo meteen Bob Iger gaan opvolgen als CEO van de Walt Disney Company. Nou, daar worden nu een heleboel namen genoemd. Onder andere de huidige baas van Lucasfilm. Maar ja, eigenlijk weet niemand het zeker. En de tendens in veel van die artikelen is wel van ja, eigenlijk de beste man om Bob Iger op te gaan volgen is Bob Iger zelf. Oftewel, men wordt toch wel verwacht dat hij nog even blijft. Mede omdat hij eerst in een sportclub zou stappen. Volgens mij wilde hij American Football weer terug gaan brengen in LA zelf. Hij had daar allerlei afspraken over gemaakt, maar het is op het laatste moment is dat afgeketst. Dus dat is ook een reden, denkt men, dus dat is een beetje wat je in de artikelen ook leest, dat het met het afketsen van die deal hij misschien wel langer bij Disney zou kunnen blijven.
Ja, want ze zijn
ja, het contract loopt nog tot 2018.
18, dacht ik, ja.
Ja. Ja. En zijn beoogde vrije tijdsbesteding na Disney, inderdaad, dat sportcomplex, dat valt weg. Dus ja, ach, we hebben nog even tijd, we blijven nog even zitten. En hij heeft het al eerder verlengd, want zou hij inmiddels afgetreden zijn, meen ik. Maar ja, weet je, als we heel eventjes een vergelijking trekken met zijn voorganger, Michael Eisner, die bleef ook langer zitten. Die bleef langer zitten dan verwacht en gewenst. Dus op een gegeven moment is daar een heel gedoe over geweest om hem af te zetten, misschien bijna wel. Of in ieder geval.
Ja, er was eigenlijk al dwingen. Ja, want er was eigenlijk al een opvolger voor hem benoemd of aangewezen, zoals dat Tom Sterks ook aangewezen was. En dat is toen eigenlijk ook afgeschoten. Ik weet niet of dat op het laatste moment was, maar in ieder geval. Hij zou vervangen worden, wordt afgeschoten, Eisner blijft. En toen kwam de hele revolte met Save Disney aan de hand van Roy Disney, die dat toen heeft geleid.
Dit was in 2004 of zo, dat Roy Disney, dus de neef van Walt Disney, de zoon van Roy E. Disney, dit was Roy O.
Nee, hij heet Roy E. En zijn broer van Walt was Roy O.
Roy O. En Roy E. Disney. Hij leek ook fysiek gewoon nog heel erg op zijn oom Walt. Dus was ook zo'n gedroomde mascotte die je naar buiten kon sturen. Ja. Dat was een heel nasty hoofdstuk in de Disney-geschiedenis. Dat zo'n publiek figuur met die naam zich in het openbaar eerst terugtrok uit de Disney-board. En daarna onder de SaveDisney.com-vlag allemaal artikelen verzamelen over hoe slecht Disney wel niet werd geleid. Het was nasty tot op het bot. Het heeft uiteindelijk wel effect gehad. Want Bob Iger, toen al onder Eisner trouwens werkzaam, is toen doorgeschoven. Toen was hij eerst eventjes van, ja, hebben we nou gewonnen of niet met Save Disney? Want Iger is ook iemand uit de Eisner-stal, maar hij bleek zo'n andere tactiek te hebben. Hè, waar Eisner bijvoorbeeld bijna voor elkaar had gekregen dat Pixar weg zou gaan bij Disney. Omdat de onderhandelingen volledig waren stuk gelopen. Heeft Iger gewoon uiteindelijk na goed overleg en weer vriendjes te worden Pixar gekocht. En daarmee heeft hij er onder andere voor gezorgd dat onder bezielende leiding van John Lasseter, Pixar-baas, Walt Disney Feature Animation weer tot de ongekende hoogte is gestegen met de nieuwe klassiekers, Zootopia, Frozen natuurlijk, Big Hero 6 en Wreck-It Ralph, om maar een paar titels te noemen. Dus dat het verschil met Eisner toen, die heel lang bleef zitten, en Iger nu, die al langer blijft zitten dan in eerste instantie gepland, misschien nog wel langer, is dat Iger nog niet iets heeft gedaan waar de mensen denken, ga in godsnaam weg, gast. Dat is toch, dat gaat nog goed.
Nee, het wordt wel een klein beetje in verband gebracht nu met ja, de rumoer wat nu een beetje ontstaat doordat Shanghai veel duurder wordt, maar dat staat in geen verhouding met wat er toen gebeurde. En een grappige anekdote die ik nog las is dat Tom Sterks ooit Bob Iger's leven echt heeft gered. Dat was bij een lunch ergens waarbij Iger zich ergens in verslikte. En iedereen probeerde hem te helpen op zijn rug te slaan te doen. En het was uiteindelijk Sterks die de Heimlich greep bij hem toepaste. Daarbij volgens mij ook een rib bij hem brak. Maar uiteindelijk wel dat het stukje kip of weet ik wat het was uit zijn keel schoot. En zijn leven daarmee was gered.
Oh, wat goed.
En nu was dus het verhaal van ja, hij heeft zijn leven gered en nu wordt hij dus geslachtofferd. Ja, dat was een beetje de drama, zeg maar, in het artikel. Maar ik vond het wel een goed verhaal. Ik vind het wel jammer dat hij dus weggaat. Want het geeft wel weer zo'n rumoer dat je eigenlijk met alle grote projecten, waar we natuurlijk al eerder over hebben gesproken, over Avatar Land, over Shanghai, over Star Wars Land, over Toy Story Playland, Daar wil je nieuws over horen. Daar wil je, wil je updates over lezen. En, niet, en geen dingen in de raad van bestuur.
En dit kan wel, want het is misschien wordt het wat afgewimpeld als niet interessant. Want het is geen hijskraan boven een theme park. Maar als Wall Street vertrouwen verliest in opvolging van Iger, kan het wel weer financiële gevolgen hebben voor de company. En dat zou uiteindelijk dus wel weer gevolgen kunnen hebben voor het al dan niet aanwezig zijn van een hijskraan. Maar goed, bouwprojecten zijn er wel meer dan genoeg. We hebben eindelijk de eerste constructieborden ook gezien, letterlijk, voor Star Wars Land in Amerikaanse parken.
Er zijn, dat eigenlijk nog niet, hè? Het is meer nu voor Toy Story Playland.
Nee. Vandaag is er daadwerkelijk een foto van in Anaheim, meen ik. Daadwerkelijk een foto van We're Building a New Planet of New Adventures hier. Ja, met concept art en alles erop.
Dus, heb je niet in de memo's meegenomen, Michiel?
Nee, ik heb helemaal niks in de memo's gedaan, jongens. Ik was veel te druk met nieuwe boeken vandaag binnen gekomen. Daar ga ik ze ook nog even iets over vertellen. Dus de Star Wars Land bouw is officieel begonnen. Grote delen van de backstage area in Disneyland Anaheim zijn gesloopt. En nou ja, je kent die schuttingen die erover staan, maar dan met een schildering erop van hier komt Star Wars Land. En inderdaad over het bord van Toy Story Playland, dat wordt gebouwd in precies. Disney Hollywood Studios. Van de duidelijkheid, er is natuurlijk al een Toy Story Playland in Disneyland Parijs, in het Studios Park. Er is er eentje in Hongkong Disneyland en er komt er eentje in Disney's Hollywood Studios.
Oh ja, wel in Hollywood Studios. Ik dacht even dat je Shanghai wilde gaan zeggen.
Nou, dat wilde ik heel even zeggen. Maar dat was er wel of niet het idee ooit?
Hij heeft op de concepten gestaan. Ja, hij stond op de lijst, maar zijn we hem geschrapt. Nee, waarschijnlijk is het een van de eerste uitbreidingsmogelijkheden.
Hij komt dus in ieder geval in Disney Hollywood Studios.
Ja, en hij gaat wel beduidend anders uitzien dan de versie die de meeste mensen zullen kennen, namelijk die in Parijs. Want er komt bijvoorbeeld wel een Slinky Dog attractie, maar dat is niet zo'n ronddraaiende kromme hoepel. Maar een volledige achtbaan.
De rups, ja.
Oh. Ja, er komt een volledige achtbaan. En die was, even kijken, het najaar van vorig jaar, toen ze al, of in de zomer van vorig jaar, wanneer ontvouwden ze al die grote plannen voor...
Dit was volgens mij de D23 Expo, toch?
Het was op D23, ja precies. Daar liet ze al wat, liet ze al wat concept art zien. En nu op de constructie, borden of muren eigenlijk, in Hollywood Studios, is nieuw artwork verschenen. Dat lijkt heel erg op hetgeen toen gepresenteerd is. Alleen is de Slinky Dog coaster is wat vereenvoudigd. Er zit geen lift heel meer in. Er loopt geen mooi pad doorheen. Het lijkt gewoon een normale... hoe noem je dat? Van die constructiepalen te zijn waar die achtbaan op staan en dat het niet meer helemaal gethematiseerd. Het lijkt allemaal iets simpeler, eenvoudiger uitgevoerd. Maar een andere grote verrassing op dat artwork dat op die muur is verschenen, is dat je aan de linkerkant daarvan zag je wat bossage en wat rotswerk, wat leek te duiden op een aansluitend Star Wars Land. En daarmee zouden ze een klein beetje al de locatie wellicht verklappen van Star Wars Land in de Disney Hollywood Studios. Niet, zoals wij ook al eerder hebben besproken, als mogelijke locatie het Echo Lake gebied. Dus als je zeg maar het park binnenkomt en je komt, ik weet niet hoe de Main Street van Hollywood Studios heet.
Nou, de Main Street van Hollywood Studios.
Precies, als je daar uitkomt.
Is het niet Hollywood Boulevard? Je hebt Hollywood Boulevard en dan Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard is een straat richting de Tower of Terror.
Maar goed, je komt Hollywood Boulevard uit, dan ga je linksaf, dan zie je Echo Lake met die dinosaurus staan en dan loop je linksaf richting Indiana Jones. Men dacht, tenminste als mogelijke locatie, dat daar Star Wars Land zou kunnen komen. Wordt nu toch wel gedacht, als mede ook door die aanwijzing in dat artwork van Toy Story Playland, dat het misschien op het gebied komt van de oude Studio Tram Tour en van
Streets
de
motor, of America.
Streets of America en de stunt show die we ook in Parijs hebben.
Ja, en die inmiddels ook gesloten is. Het Hollywood Studios Park is inmiddels wel by far een beetje het kleinste park van het hele resort. Hè? Wat Animal Kingdom heel lang was. Er zijn zoveel attracties gesloten in Hollywood Studios dat... Nou ja, ik heb het idee dat ze dat een beetje proberen op te vangen met dat inderdaad volgend jaar Animal Kingdom en avondopenstelling heeft en Avatarland, wat in de bouwfoto's te zien is, ook heel snel gaat inmiddels. Ja. Dat Animal Kingdom dan een paar jaar lang park nummer 3 zal zijn en Hollywood Studios park nummer 4 als het gaat om aanbod, bezoekers, noem maar op. Totdat daar die twee nieuwe groteske themagebieden rondom Toy Story en vooral Star Wars zullen openen.
Ja, klopt. Maar het is nu wel echt heftig hoor. Als je ziet waar alle construction walls staan. Wat er allemaal gesloten is. En met name dat je echt naar ja, doodlopende gebieden eigenlijk doorkomt. Dus je gaat Pixar, het gebied van Pixar ga je in, lopen daarna tegen een construction wall op. En dat is best heftig.
Met name het Muppets gebied. Dat ligt nu echt helemaal afgezonderd. Ja, dat ligt nog ineens achter Star Tours, toch?
Ja, klopt. En dat heet nu Muppet Courtyard. Wat in feite niet meer is dan de attractie van de verouderde Muppet 3D-film. Laten we eerlijk zijn, die draait in Anaheim al niet eens meer. Verouderde attractie. En je hebt die fontein met de Muppets die daarnaast staat. Maar daarnaast inmiddels al bijna een half jaar gesloten Pizza Planet restaurant. De naam zegt het al, was gethematiseerd rond een Toy Story. Die gaat binnen een paar maanden weer openen. En het gerucht gaat nu dat een Muppet restaurant gaat worden. De schuttingen daaromheen hebben ook Muppet characters in beeld. En ook
daar zit toch al een Italiaans pizza restaurant, Mama's Melrose, of is
exact.
Het daar?
En ook die zou, en het gerucht is nu, of de verwachting, hoe je het noemen wil, dat zodra Pizza Planet onder de nieuwe Muppet vlag opent, dat Mama Melrose dan ook dicht gaat, want dat schijnt ook een Muppet restaurant te worden. En dat daarmee dus uiteindelijk nog, vele jaren nadat toen nog MGM Studios Park een flinke Muppet injectie zou krijgen, kennen we dat verhaal? Alsnog een Muppet Plaza krijgt. Dus dat misschien dan ook wel met een nieuwe. Wat het gek is, dan bouw je dus een plaza rondom een intellectual property met een volledig verouderde attractie. Het Muppet verhaal in heel kort. Disney is sinds een paar jaar natuurlijk eigenaar van de Muppets. Dat zouden ze al eerder zijn geweest. Eind jaren 80 waren ze heel ver met de toen nog in leven zijnde Jim Henson om de Muppets te kopen. En er waren grote uitbreidingsplannen om in het Disney's MGM Park, tegenwoordig Hollywood Studios Park, allemaal Muppet-attracties te bouwen. Er zou onder andere een Muppet-versie van The Great Movie uitkomen, waarbij Muppets alle bekende filmscènes zouden verstoren. Er is ook een poos een Muppet-show geweest, met grote Muppet-walkaround-characters. Maar toen overleed Jim Henson ineens en lagen de onderhandelingen helemaal stil. En zijn erfgenamen, de familie, wilde niet verder met de onderhandelingen. Inmiddels was de film wel gebouwd, dus dat heeft dan wel kunnen blijven bestaan. Maar het heeft heel lang stilgelegen, tot ze uiteindelijk toch een overeenstemming kwamen en een paar jaar geleden alsnog de Muppets kochten. En nu, met twee niet super succesvolle films die ze hebben gemaakt onlangs, met onder andere Ricky Gervais erin, en een niet al te denderend succesvolle tv-serie op ABC, toch kijken of ze dan in Hollywood Studios alsnog die karakters een beetje aan de praat kunnen krijgen.
Maar het wordt dan wel een soort eiland. Want als het inderdaad waar is dat Star Wars Land er als het ware omheen komt te liggen, dan heb je aan de andere kant daarvan nog Star Tours. En daar wordt ook, wordt dat dan verbonden met Star Wars Land of niet? Of wat gaat ermee gebeuren?
Zou de Hogwarts Express kunnen worden van de Disney MGM Studios.
Nou, ik denk echt, jongens, dat Star Tours zijn langste leven heeft gehad. We hebben het in Anaheim op zeker. Daar weten we dat waar Star Tours daar ligt, dat ligt niet in het nieuw te bouwen Star Wars gebied. Dat slaat nergens op. Dus ik denk dat gaan ze uitfaceren. En misschien wordt dat wel uiteindelijk, dat hebben we al eens benoemd volgens mij zelfs, de Iron Man attractie die in Hongkong wordt gebouwd nu, is in feite op dezelfde techniek. Is ook een simulator. Zodat, bij wijze van spreken, het is een andere naam op de gevel en een andere film in de projector en klaar. Waarom zouden ze dan in de Hollywood Studios wel Star Tours aanhouden als je daar twee gigantisch nieuwe rides in een prachtig gethematiseerd land hebt en dan ligt er nog ergens één klein los attractietje? Slaat nergens op. En om precies diezelfde reden sluit ik ook niet uit dat ook Parijs uiteindelijk een Star Wars Land zou kunnen gaan bouwen in het Studios Park. Ook al hebben we nu binnenkort open een nieuwe Star Wars attractie in het hoofdpark, in het Disneyland Park. Dat sluit ik niet uit. Ik denk echt dat in ieder geval in de Amerikaanse parken, waarvan we weten, daar komt een Star Wars Land, dat daar de huidige Star Tours attractie niet lang na, of misschien wel gelijktijdig, gewoon gaat sluiten.
Oké. Okay. Ja, hij ligt in Hollywood Studios ligt hij op zich nog wel redelijk dichtbij, hoor. Wel anders maar, dan in
niet in dat mooie
land.
Gebied. Het slaat toch nergens op. Nee. Als je een prachtig gebied hebt. Het zou hetzelfde zijn als je nu in ons Studios Park Cars Land zou bouwen. En om de hoek hebben ze ook nog een kleine soort van teacups-achtige attractie met een kartonnen schutting erachter.
Maar ze kunnen het toch gebruiken als letterlijke luchthaven richting het Star Wars gebied. Je stapt op in een ander gebied, de ingang van de attractie. Dat moet dan even opnieuw aangekleed worden. Je neemt plaats in je Starspeeder. Je gaat op avontuur en je stapt uit en je staat ineens midden in de wereld van Star Wars.
Kan, maar wordt het qua doorvoer richting het nieuwe land natuurlijk een ramp. Want dan moet je
niet als enige, maar ik weet het niet, het zou kunnen.
Jongens, over 5 jaar zijn deze podcast nog. En dan heb ik bij deze gedropt in aflevering 7... toen Ralf nog leefde. Nee.
Oh mijn god.
Nee, geitje. Ik denk echt dat Star Tours de attractie... Ja, dat hij het loodje zal leggen. Denk ik echt. Over Star Wars gesproken.
We'll see.
Star Wars The Force Awakens komt deze week uit op Blu-ray. Is sinds vorige week al verkrijgbaar in iTunes en zo. En mocht je die BB-8... Dat poppetje, dat was dan van Sphero, weet je? Zo'n draadloos bestuurbaar BBA-poppetje. Daar is een update van uitgekomen van de app. Dat als je nu kijkt en je zet hem aan, dan kijkt hij met je mee. En reageert hij op de film. Doe ermee wat je leuk vindt. Maar dat schijnt grappig te zijn. De eerder besproken Crossy Road game, waarvan een Disney-versie is gekomen. Die is deze week uitgekomen. Waarbij je inderdaad met heel veel verschillende Disney-karakters, te beginnen met Mickey Mouse, maar uiteindelijk ook karakters uit, wat heb ik gezien? Wreck-It Ralph uit Zootopia, maar ook de dienstmeid uit Phantom Manor in allemaal ook daarbij horende werelden Crossy Road kunnen spelen. Dat is grappig. Niet zo heel wereldschokkend, maar toch leuk. En er is een trailer gekomen van de nieuwe Star Wars Rogue One. Tussenfilm. Ja. Dat is dus niet Star Wars deel 8.
Nee, het speelt eigenlijk af voor de allereerste Star Wars. Dus voor,
het is een prequel.
Ja, precies. Het is een soort prequel.
Maar is het dan speelt zich af voor deel 4 of deel 1?
Ja, voor deel 4, toch?
Voor A New Hope. Dus dat is inderdaad voor deel 4. Dus dat is voor de oorspronkelijke trilogie.
Dit is nog niet meer uit te leggen.
Het nog?
Nee, totaal niet.
En volgens mij moeten ze de plannen gaan... moeten de rebellen de plannen gaan stelen voor de Death Star die in aanbouw is.
Oh,
dat is volgens mij het verhaal wat er...
Nou, ik ben benieuwd hoe het afloopt.
Je kunt nu wel natuurlijk allemaal van die losse eindjes... hoe komen ze aan die plannen die ze zomaar hebben in een nieuwe hoop. Dat kun je dus zien in...
Rogue One.
Die gaat in december draaien. En,
16 december, ja.
Inmiddels zijn de opnames voor deel 8 ook wel begonnen. Zien we aan de foto's op Twitter. Dat is ook weer erg interessant. Ja. Ik wil even nog wat doen. Ik heb het net al even heel kort aangekondigd. Ik wil het toch even aanstippen. Dit is het geluid van een ontzettend dikke pil... Voorwoord van Tony Baxter, nawoord van Joe Rohde. Het is het boek geschreven door David Younger, Theme Park Design and the Art of Themed Entertainment. Het is een 540 pagina's tellend boek. En je moet het niet gaan kopen voor de mooie foto's en de prachtige afbeeldingen. Er staan af en toe wat grafiekjes in, heb je het mee gehad. Maar hier wordt werkelijk elk aspect van theme park ontwerp... En guestflow en attractie rides en ride vehicles, soorten winkels, layouts, welke area's zijn de capaciteiten, wat voor soort toegangspoorten heb je, welke kostuums heb je. Het klinkt super gordroog, maar het is echt ook nog wel heel prettig opgeschreven.
En we hebben een verrassing voor de luisteraars. Want jij gaat vanaf deze aflevering elke week 1 hoofdstuk voorlezen voor iedereen.
Nou, ik kan hier de hub. Ik sla hem open op pagina 306. Hoofdstuk de hub. Met daaronder als subkopjes. Presentation point, distribution point, focal point. Heb je allemaal soorten verschillende landen heb je hier bij elkaar. Land types, entrance lands, layout, design... En dan van allerlei parken de voorbeelden. Dan heb je dus de hub, indoor lands, kiddie lands, water bodies, land grading.
Over het design van de theme parks weten, dan moet je dit boek
niet
kopen.
Normaal. Het is, we hebben allemaal een boekenkast vol met boeken over de design en de art of de Disney parks. Dit is dus minder de art, maar dit is een beetje de wetenschap eigenlijk erachter. En het is wauw. Het gaat verder dan alleen de Disneyparken. Het gaat ook over de Imagineering masterpieces die je zult vinden in bijvoorbeeld Islands of Adventure of Universal Studios, noem maar wat. Maar dit boek is echt poeh. Ja, aanradertje.
Aanrader.
Okay. Absoluut. Allemaal losse tidbits die we zo eventjes behandelen. Even kijken, we hebben de bouwwerkzaamheden gehad. Tom Sterks hebben we benoemd. Rivers of Light, The Cruise van Jorn. Missen we nog iets, jongens?
Nee.
Ja, we kunnen heel kort even aanstippen dat wat we vorige week niet wilden benoemen als gerucht, maar dat er dus land clearing werkzaamheden zijn waargenomen achter het Studios Park, waar nog steeds een beetje over wordt gesoebat op de voorraad.
In Parijs.
In Parijs, sorry. Gaat daar komen? Komt daar een Star Wars land? Komt daar een groot themagebied? Of is het gewoon ruimte voor kantoren? Of gaan ze de dingen opslaan die nodig zullen blijken te zijn voor de uitbreiding van de Studio Tram Tour? Waarin we het hebben gehad over in de podcast over wat kunnen we verwachten met de 25e verjaardag van Disneyland Parijs. Oh ja, tuurlijk! Dat moesten we doen! Op het moment dat we het opnemen is het de dag voor. Maar op het moment dat deze podcast online komt is het 12 april 2016. Officieel de vierde...
Wacht even. Dat kan beter.
Ja.
De 24e verjaardag van Disneyland Parijs.
Hey!
Hooray!
Gefeliciteerd, jongens.
Joyeux anniversaire.
Oh, oui. Nou, ik wil niet zeggen dat ik als de dag van gisteren weet wanneer ik voor het eerst... Nou, ik weet wel wanneer ik voor het eerst was, maar niet dat ik het toen was. Maar ik weet wel...
Ja, wanneer waren jullie er voor het eerst?
Ik was er voor het eerst in 1996.
Ik in 99.
95.
Oh, shit.
Ja, ik ben nog wel heel goed dat je toen... En gewoon bij de publieke omroep, dat kon allemaal toen nog. Ik denk de NCRV, die had toen het kinderprogramma Dit is Disney ook... Dat die de uitgebreide opening van het resort... En die staat nog steeds op YouTube, de pan-Europese versie. Die zullen we in de show notes plakken.
Disney Club.
Ja,
met Jochem van Gelder, en Mike Starink.
Openingsceremonie met Gloria Estefan en Tina Turner en de Fort of... Was het de Fort of the Temptations? Maar ik weet nog... Oh, toen ik al die beelden zag van dat vers aangelegde park... Wat wilde ik daar naartoe? Wat wilde ik daar zijn... En dat heeft in mijn geval geduurd tot 1996. En dat eerste bezoek, dat zal ik ook nooit weer vergeten. Ik was werkelijk door elk aspect, of het nou ging over de aankleding, over elke attractie die net wat langer duurde dan je zou denken, die net wat meer had dan je zou verwachten. Ik was door elk aspect werkelijk blown away door het mooiste park wat ik tot dan toe ooit had gezien. Hoe was jullie eerste keer? Jij in 95 dus, Ralf.
Ja, maar ik twijfel even, want ik ben toen 2 jaar achter elkaar geweest. Dus 95 en 96 volgens mij. 95 en 97 kan ook. En 1 jaar was het hele kasteel ingepakt in de stijl van Hunchback of Notre Dame.
Dat was 97. Dat was de 50e verjaardag. En toen had je inderdaad altijd van die jokermutsen en zo erop.
Precies. En de andere keer was er volgens mij een Festival of the Lion King. Dat is dan dus eerder geweest, denk ik.
Dat is 95 denk ik geweest.
Ja, dat is dan, dat zal toen dan. En toen stond er voor mij bij de ingang van Adventureland een hele grote leeuw gemaakt van sinaasappels. Dat weet ik nog. Dat was zo'n detail.
Volgens mij klopt dat wel, ja.
Ja, en wat ik me daarvan herinner is dat bij mij een busreis was. Volgens mij met 2 dagen park en ik denk 3 overnachtingen. Ik moet heel eerlijk zeggen, waar jij onwijs was weggeblazen, was ik dat ook. Maar ik zag het gewoon als een super vet park. En alles inderdaad, dat je echt... je ogen werden groter bij elke stap die je in het park zette. En ik was met name onder de indruk, en dat ben jij tot op de dag van vandaag nog steeds, van Pirates of the Caribbean. Dat opende echt mijn ogen en dat ik van wow, wat hebben ze hier in godsnaam gemaakt. En tot op de dag van vandaag, dat is een beetje mijn favoriete attractie. Dat blijf ik gewoon mooi vinden, dat blijf ik verbazen. Dat is mij denk ik het allermeeste bijgebleven.
Wauw, ja. En jij, Jorn, 1999?
Ja, 99. Ik zat nog op de middelbare school en we hadden 1 dag... gingen we midden in de nacht vertrekken met de bus, met heel de school, richting Disneyland Parijs. Toen heette het al Disneyland Parijs. Was de eerste keer, ik wilde er altijd al heen, ook inderdaad vroeger naar de televisieprogramma's gekeken, helemaal gek gemaakt, mijn ouders vaak aan de kop gezeurd, maar die wilden nooit. Dus uiteindelijk maar met school gegaan en ik kwam daar en ja, ik was ook bijna meteen wel verkocht. De allereerste attractie was Space Mountain. Hartstikke stom in de ochtend. Iedereen stond er in de rij. Ik heb daar geloof ik toen echt een uur in de rij gestaan. Maar wat een vet ding was dat. Was oh, dat ik, de originele, ik, de La Terre à la Lune.
Ja, ik was in het park toen ze dat aan het soft openen waren. En toen zag je opeens kleine groepjes mensen naar binnen gaan. En dat bleek alleen voor mensen te zijn die daar in de buurt woonden. Ah. En we hebben alles geprobeerd om daar ook naar binnen te kunnen. Maar dat mocht dus gewoon niet. Maar je zag de opwinding van iedereen in dat gebied. Van, oh, kunnen we erin, kunnen we er niet in? Ah, jongen, dat was zo spannend toen. Dat was vet.
Ja, joh.
Ja, mijn fandom is meer aan gaan wakkeren in mijn tweede bezoek in 2001.
Mm-hmm.
Toen, ook met school, buitenlandse reis naar Parijs. Toen zijn we één dag naar Disneyland geweest. En op de weg terug naar de bus zag ik allemaal bouwhekken staan. En ik zag rare bouwwerkzaamheden aan de rechterkant. Ik dacht, wat is dat?
Ja.
En ik zag ineens een toren staan. En op de dag dat wij er waren, hadden ze die Mickey-oren boven op de Eiffel Tower gezet. Die stonden er 's ochtends nog niet. En toen ik die oren zag, toen herkende ik de oren van de MGM Studios.
Ja.
Dus toen ging er al een kwartje vallen. Toen ben ik thuis op internet gaan zoeken naar meer informatie. En uiteindelijk in al die verhalen achter het park gekomen. En ja, toen is het helemaal gaan rollen voor mij.
Vet, hè? Ja, en Ralf, was dat toen wij er... We zijn dan een keer met Halloween geweest, Ralf.
Oh, s'nachts.
Begin zero of eind 90's. En toen hebben we de eerste foto's geschoten van die bouwhekken inderdaad. Van hier komt het Studiospark.
Ja, ja, precies. En dat hebben we zitten kou kleuren. 2001. S'nachts
ben ik helemaal enthousiast.
Ja. Ik heb hier de foto voor me. Ik zal hem in de show notes plakken. Je kon natuurlijk niet dichtbij komen. Ze stond achter een hek. Maar er was wel een stijgertje opgebouwd waarop drie cut-outs van Goofy, Mickey en Donald...
Ja, over het hek heen keken.
Ja,
toch?
Met bouwvakkershelmen. Ja. Nee, Mickey heeft een landkaart vast. Donald die vouwt een meetlat uit. Goofy houdt een plank vast. Je ziet er wel Studio 1 en ook die Eiffel Tower staat er wel. Maar dat was het enige wat je kon zien. En de spanning, de boel. Ik vind het wel heel grappig.
Ja, er kwam iets nieuws.
Ja, joh.
En dat was ook het begin van het internettijdperk. Dus toen kwam ik ook ineens op allerlei fora terecht. Waar dus nog meer mensen waren met dezelfde hobby.
Dat was rond die tijd ook. Ralf en ik werkten toen bij hetzelfde bedrijf. Dat in Nederland werd het Six Flags Holland dat de deuren opende. Dat zal in 2000 zijn geweest. En je had toen ook Rollercoaster Tycoon. En wij werden toen echt verliefd op theme parks. Het sluimerde al wel een beetje.
Ja, klopt.
Maar dat kwam toen echt. En niet lang daarna, toen wij ons eigen bedrijf waren gestart, Ralf en ik, met vriend Mark, kregen wij daar een klant. En die klant was ook huge Disney fan. En dat heeft het er zo aangewakkerd. Hij was heel erg ook van de zakelijke kant. En ik vond het altijd wel leuk, maar had het nog niet echt vastgepind van dit is echt mijn droom. Want ik had een jaarpas voor Six Flags en een jaarpas voor dit. En ik vond alles prachtig. Ik merkte wel dat ik Disney, dat vond ik wel het mooiste van allemaal, het bijzonderst. Vanaf 2001, 2002, toen ook het Studiospark hier open ging, is bij mij ook echt wel... Nee, jongens, ik geef liever één keer meer geld uit aan een bezoek aan Disney dan dat ik drie keer een dagje naar Six Flags ga, hoewel het er dichterbij is en dus goedkoper en noem alles maar op. En toen is het echt wel hard gegaan met mijn fandom, hoor.
Ja, nou hetzelfde hier denk ik ook rond die tijd. Ik weet nog goed dat we toen inderdaad in die Halloween avondopenstelling gingen. Dat wij kou kleumend om 2 uur 's nachts in Big Thunder Mountain zaten. En maar geen minuut wilden missen van...
Het was nog tot 2 uur toch? Van 1 tot 2 of zo was het.
Volgens mij wel, het was belachelijk. Ja, het was heel erg leuk.
Waanzinnig, de Halloween soirée. Ja. Wat een mooie avond was dat, hoor.
Hey, maar jongens, 24 jaar, dat is wel tof. En een jaar om goed vooruit te kijken naar wat gaan ze met de 25ste doen. En hoe gaan ze alle grootste plannen afronden om over een jaar te shinen als nooit tevoren.
Ik kijk er echt naar uit. We hebben hier inderdaad al een keer een episode aan gewijd. Ik denk dat het echt beter dan ooit gaat in Parijs. Momenteel is het veel gesloten attractie, maar het dient een hoger doel. En ik heb heel mooie verwachtingen voor de toekomst. Ik wil toch nog één keer even terugkijken. We hebben het nu gehad over ons eerste bezoek. Ongeveer de fase waarin we echt hard vielen voor het Disney fandom. Maar kunnen jullie je ook nog herinneren wat in die 24 jaar... Disneyland Parijs. En laten we eerlijk zijn, wat zijn we blij dat ze hier zijn. Ook hebben we heel veel, ook wel terecht denk ik, te klagen gehad in alle jaren over gebrek aan onderhoud en financieel gezeik. Wat is jullie meest memorabele herinnering aan Disneyland Parijs? En als je er even na wil denken, wil ik eerst wel mijn verhaal vertellen. Vind ik geen punt. Ja, het is misschien wel een lastige vraag.
Ja, best wel.
Begin jij met Michiel.
Oké. Ik vind het ook heel lastig. Maar ik ga dan toch naar een heel fijne privilege die ik ooit heb gehad vanuit mijn werk. Waarbij we in totaal heb ik 3 keer een live radio-uitzending mogen maken vanuit Disneyland Parijs. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. 2 keer was een studio in de Gibson Grill Ice Cream Parlor. Dus mijn mengtafel keek uit op Main Street. En als ik letterlijk 1 stap naar buiten zette, stond ik gewoon op Main Street. Ik bedoel, groter, blijer dan dat kun je een radio / Disney fan echt niet maken. En om die studio op te bouwen, moesten er een paar flightcases het park worden binnengewield. En dat doe je natuurlijk niet tijdens de openingstijd. Je gaat niet met een flycase door al het publiek heen. Dus we moesten voor openingstijd die spullen naar binnen wielen. En dat deden we vanuit de backstage area. Dus we werden onder begeleiding met onze techniekbusje daar naartoe gereden. En we stappen uit en het is dan aan de rechterkant van Main Street. Daarachter, daar stonden een paar Autopia-auto's geparkeerd en zo. En een paar paradewagens die later de dag het park binnen zouden rijden. En dit is 's ochtends, nou, 1:08 zo. Dit was voordat de XM Magic Hours bestonden. In Parijs althans. En wij rijden die flightcases Main Street op. En Main Street is helemaal leeg. Er is niemand. En toch staat de muziek aan. En alle effectjes. Hè, de zingende dame van de zanglessen bovenin. En iets verderop de tandarts en zo. Alles staat aan. En ik was natuurlijk samen met de mensen die moesten opbouwen. Zo. Maar op een gegeven moment, de eerste lading flycase was naar binnen. En de volgende lading werd opgehaald. Ik ben toen extra langzaam gaan lopen. Om even echt helemaal in mijn eentje in Main Street te zijn. En elk detail zelf te kunnen absorberen. Alles te kunnen zien. Alles te kunnen voelen. Ruiken. En dat is een privilege. Wat is echt, het is me gegund door mijn werk. Daar ben ik me ook helemaal van bewust. Maar dat was zo'n onvoorstelbaar magisch moment. Dat zal ik nooit meer vergeten.
Nou, dat is een goed verhaal. Maar daar komen wij natuurlijk nooit meer overheen.
Nee, dus, maar, het gaat om wat je zelf voelt. Als jij denkt in een moment, dan weet je weer, dan bloeit die liefde voor jou voor Disney op reis als nooit tevoren. Maar daar is geen rangschikking in. Dat geloof ik niet in dit geval.
Nou, mijn mooiste herinnering is, ja, denk ik ook wel heel erg cheesy, maar toen ik 30 werd, kreeg ik een tripje Disneyland aangeboden door mijn vrouw. En volgens mij ook door alle vrienden en zo. Dat was volgens mij ook maar meegedaan. En toen ik daar aankwam, ik vierde mijn verjaardag op een zaterdag en op zondagochtend zouden we gelijk vroeg al weggaan. En toen we daar aankwamen, bleek Michiel daar onder andere te zijn en Mark en nog een vriend. Dus die wachtte mij daar compleet vol verrassing eigenlijk op. En toen zijn we met z'n allen het park binnen gegaan. En ik was niet, ik was 2 jaar daarvoor vader geworden. Dus ik nam voor het eerst ook mijn dochter toen mee. En die had zo ontzettend wel op Main Street, puur met de muziek, de vrolijkheid van de mensen, de stoepjes,
de hekjes.
En dat ik merkte dat ik niet de enige gek in onze familie was die Disney wel heel erg leuk vond. Maar dat mijn vrouw op dat moment ook voor Disney viel en nog steeds niet genezen is. En mijn dochter en later mijn zoontje ook. Gewoon de manier van het park binnenlopen en eigenlijk weer door de ogen van een kind die snoepwinkel zeg maar binnenlopen. En het opeens je daarin kunnen verplaatsen. Nou, dat was voor mij dat er een soort kwartje viel. Dat ik van, jezus, ja. Nou, het is hier fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, en sindsdien ook, ik vind alle attracties geweldig, fantastisch. Maar ik kan echt net zoveel van genieten door gewoon alleen maar door het park te lopen, te ruiken, te kijken, te horen wat er gebeurt, wat er om je heen gebeurt en hoe ze een magisch gebied creëren.
Een klein backstage verhaal bij deze anekdote is inderdaad, we hadden jouw verjaardag gevierd thuis. En ik verliet samen met die eerder genoemde vriend die ons ook, Harold is zijn naam trouwens, die ons, in ieder geval mij ook echt definitief het pad van het compleet fandom zette, verliet ik jouw woning. Oké, hey, veel plezier in Disney, yes, zie je over een weekje wel. Nou, fuck it. Want ik ging met Harold mee naar zijn huis. Heb daar op een matrasje op de grond geslapen. En wij vertrokken 's ochtends vroeg al maar vast naar Parijs. Wetende dat jij, ik meen, later die middag of zo pas zou gaan. We hebben dan een volledige dag...
Ik ben 's ochtends om 4 of 5 uur of zo gaan rijden ook. Dat ik om 8:00 of 9:00 aan zou komen, zoiets.
Dat is een dag later geweest. Want wij hadden al een hele dag gehad.
Ja. Nee, klopt.
En op een gegeven moment hadden wij sms-contact met jouw vrouw. We zijn er bijna, we lopen nu de lobby van het hotel binnen. Newport B. En wij zaten daar in de lobby, gewoon heel casual. En jouw kop, Ralf, toen je ons zag. Hè? Maar, en, dus, maar, want, huh? En, ja, goud. En, dat zou ik niet snel vergeten.
Nee.
Ja, hier kom ik nooit overheen. Dankjewel. Nee,
ja, kom maar op.
Mijn fascinatie voor de Disneyparken en dan eigenlijk Disneyland Parijs in het bijzonder. Dat mondde al snel uit in een fascinatie voor de geoliede machine die erachter zat. En het hele bedrijf, het Amerikaanse bedrijf wat erachter zat. En ik zei al redelijk snel, ik wil hier een keertje werken. Toen ik een van die eerste keren weer naar huis moest, toen zei ik tegen mezelf, ja, ik kom hier nog een keer terug. Ik ga hier ook werken.
Ik wil niet meer weg, ja.
Inderdaad, ja. Nou, dat is ook uiteindelijk gebeurd. En een van mijn mooiste herinneringen was een van de eerste ochtenden dat ik ochtenddienst had bij de opening van de Tower of Terror, waar ik werkzaam was. En dan mag je om 8:00 ochtends als een van de 3 mag je de 3 liftschachten gaan resetten. Dus voor de ochtend helemaal nalopen mag je naar boven met de lift.
Want dat schijnt elke dag fout te gaan, hè, met die lift in die attractie.
ja.
Stort naar beneden.
En dan mag je helemaal naar boven naar de... Ik geloof dat het de 7e verdieping is, naar buiten. Dan sta je dus op een van die 3 balkonnetjes die je aan de zijkant helemaal hoog bovenin ziet. En dan heb je dus een prachtig uitzicht over het hele resort wat er ligt.
Wow.
In de ochtend gloren. Zo'n beetje zo'n douwige ochtend. En ik weet nog wel dat je moet, geloof ik, binnen een uur of zo moet je heel die schacht gereset hebben. Want je moet op elke verdieping dus een knop indrukken. Dan weet de computer, oké, deze verdieping is nu actief. Helemaal tot aan beneden, tot in de kelder. Dan uiteindelijk gaat de lift in werking. En die gaat dan heel langzaam alle verdiepingen af. Zodat ook de computer weet, oké, die werkt. En dan uiteindelijk mag je 2 testritjes doen. Nou, dat hele gedoe, dat duurt normaal, geloof ik, 3 kwartier. Dat staat ervoor. En ik heb toen de allereerste keer heb ik 1,5 uur of zo erover gedaan. Ik ben gewoon op mijn dode gemakje foto's gaan maken, wat helemaal niet mocht. Ik liep in de scène van de hallway, waar je dus achter de effecten de schuine glazen wand kan kijken en de sterren die dan verschijnen. Ja, dat was echt een heel magisch moment om daar dan tussen te lopen.
Dat was de dag dat het park om 3:00 s'middags open ging.
Ja, op een gegeven moment gingen ze me bellen. Blijf, schiet eens op, je moet al lang klaar zijn. Dus toen heb ik een beetje vaart achtergezet. Maar dat was echt super gaaf. De eerste keer dat ik dat alleen mocht doen.
Ja,
in het begin doe je dat een paar keer samen met
begeleiding
tijdens je training. Ja, maar de eerste keer alleen in een van die liftschachten lopen. Geweldig. Wow.
Goed verhaal, Jorn. Goed
over
verhaal.
Over magische uitzichten gesproken. Dat is misschien gelijk wel een keer een tip. Als je een keer een arrangement boekt van 3 dagen, 2 nachten. Wat we een paar keer hebben gedaan, is dat we dan de dag ervoor al... Want je wil toch die 3 dagen wel je maximaal besteden. Dat we de dag ervoor al een goedkoop hotelletje in de buurt boeken. Stel we gaan erop woensdag, donderdag, vrijdag heen. Dus gaan we op dinsdag gaan we al rijden. Gewoon door je gemak, niet belachelijk vroeg. Gewoon ergens midden op de dag. En dan kom je daar aan. Je checkt in je cheap-ass hotel. En dan eten we de eerste avond al bijvoorbeeld bij Café Mickey. Hè, dus dat we al wel, dat is dus in Disney Village, je hoeft geen toegang voor te betalen voor de parken, voor als je dat niet kent. Dat je al wel een beetje...
Happy birthday! Happy birthday! Iedere 5 minuten.
Maar dat je een klein beetje die sfeer op proeft. En dan zet je je auto dus in die Da Vinci Park, in die parkeergarage van Disney Village. Mm. En dan als het even kan, op de bovenste verdieping op het dak, want dan stap je namelijk uit en dan kijk je uit over het volledige neonverlichte, afhankelijk van hoe laat je bent, maar mik nou op donker, neonverlichte studiospark. Dat je weet, morgen loop ik hier. En dan ga je al een klein beetje die sfeer proeven van Café Mickey, met de characters al een beetje. Dan ga je naar je cheap-ass hotel en dan 's ochtends vroeg begin je fris uitgeslapen aan je volledige 3 dagen Disneyland Parijs. Dus,
heerlijk.
Dat is niet zo magisch uitzicht als voor jou natuurlijk, Jorn, maar... Het is er wel eentje die denkt, ja, dat, ja dan weet je, het gaat weer beginnen. Noem het maar gek. Ik weet dat jullie het niet zullen doen. Maar elke keer weer als ik er ben ik toch weer even thuis.
Wat een mooie zin, Michiel, om mee af te sluiten.
Jawel, hè?
Ja.
Gefeliciteerd Disneyland Parijs met de 24e verjaardag. Het is binnen een bumpy ride, maar wel een heel mooie die we absoluut niet hadden willen missen. En we kijken echt heel erg uit naar de 25e verjaardag. Nog één jaar vanaf nu. En dan, dan hebben we denk ik de Shimmering Diamond in de Disney Park Resort familie. Op Shanghai. En wij zullen even kijken hoe we het volgende week gaan doen. Want dan zit Jorn dus in het vliegtuig.
Tot over,
ben je dan net?
Vier weken of zo. Ja, volgende week, dan ben ik nog niet. Ben ik wel in Orlando, maar nog niet in Disney. Dat is pas een week daarna.
Nou, we moeten toch
ze hebben bij de Mac hebben ze wifi. Wifi. Dus,
we moeten hem even bestellen en ter plekke tijden naar elkaar leggen en kijken of we een fatsoenlijk tijdstip kunnen vinden. Of het mogelijk is om. Kijk, daarna ben ik 2 weken weg. Maar het zou toch zonde zijn als we. Dat gaan we niet doen. De details podcast komt er sowieso, wat er ook gebeurt. Moet even kijken
dus
hoe
Ralf,
we gaan aanpakken.
Succes.
Volgende week zijn we sowieso met z'n tweeën. Dan gaan we gewoon kijken of we Jorn kunnen skypen. Ook al is met een crappy live verbinding. En de weken daarna, we gaan iets verzinnen waardoor alsnog gewoon je wekelijkse doos binnenkomt.
Ja, we kunnen ook wat gasten uitnodigen.
Vind ik een goed idee. Ja. Vind ik een goed idee. Tot zover deze aflevering van Details, aflevering 7. Ik kan overklappen dat we achter de schermen druk bezig zijn met een nieuwe D-Log website. Met een nog betere sectie ook waar deze podcast te vinden zal zijn met show notes en eerdere afleveringen. Vergeet je niet te abonneren. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk doen binnen iTunes en eigenlijk elke podcast app out there. En reacties worden ook zeker op prijs gesteld via d-log.nl of via de recensiepagina van iTunes. En daar hebben we zelf ook het meeste aan, zeggen we heel eerlijk, want dan kom je wat hoger daar weer in de hitlijsten terecht. En daardoor zullen nog meer mensen Details kunnen vinden. Rolf, Jarn, dankjewel.
Dankjewel, Michiel.
Graag gedaan, hè. En tot de volgende Details.
Hoi.
Thank you for listening to Details. Be sure to subscribe to our podcast. Till next time.